God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Geliefden, wij zingen nu uit Psalm 19, vers 54. Openbaring aan Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17.
Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt verdragen, en dat gij beproefd hebt degene die voorgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt gedragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u. En doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastiglijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan een engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en reden leven is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat zij joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u lieden in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloven, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. Maar ik heb enige, weinige dingen tegen u. Dat gij al daar hebt, die de leren Bilians houden, die Balak leren de kinderen Israël, een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offereten en hoereren. Alzo het ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het wel ik had, bekeert u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.
Wij bidden u. Heere God, onze Vader, die in de hemelen zijt. Wij naderen als uw kinderen voor uw aangezicht. Om u ootmoedig te danken dat wij nog mogen leven. En dat wij hier gezond bij elkaar mogen zijn in uw huis. Om u te aanbidden. U die de God zij die de hemel en de aarde schiep. En door uw grote kracht nog onderhoudt. U in wiens hand ons leven is, die onze levensdraad vasthoudt, die ons verzorgt met eten en drinken en kleding en woning, die ons boven duizenden der duizenden hebt uitgekozen, zodat we mogen naderen uit het aards gedruis. En uw heilstem mogen horen, Heer, week voor week als uw woord verkondigd wordt, als u, als de levensvorst, op het witte paard van uw overwinning zegevierend uitgaat, en met uw pijlen schiet in de harten van zondaren, de pijl van uw eeuwige evangelie, waardoor de mensen aan uw voeten neerbuigt, waardoor de zondaren trekt uit de kaken van de dood en de macht van de hel en vijanden met u verzoend. Heren, laat het opnieuw vanmorgen voor ons leven. Laat het echt nog een wonder zijn. Doe ons het op zien, heren, dat u zo met andere volken niet handelt, die laat u wandelen in hun eigen gekozen wegen. Maar voor ons komt u elke keer weer opnieuw uw woord ontsluiten. En u wil niet dat we verloren gaan. U wil niet dat er één van ons zal verloren gaan. Want u zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat hij zich tot mij bekeren en leven. Heren, als u daar geen lust hebt in onze dood, maak het dan zo in ons hart dat wij er ook geen lust in zouden hebben. Als u geen lust hebt in onze ondergang, als u er geen lust in hebt dat we gevangenen blijven van onze wellusten, van onze verkeerde en boze begeerten, van ons jagen naar ijdelheden, naar wind. Heren, maak het dan zo dat wij het ook niet meer zouden doen. Maak het dan zo in ons hart dat we weer kinderen van God mogen zijn. Dat we uw beeldenis weer mogen dragen. Dat we weer mogen zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Dan komt er ook weer glans in ons aardse leven. Dan hoeven we ons werk niet meer als zuchtende te doen. Dan reizen we niet weer als mensen die niet weten waarheen. Maar dan reizen we met het oog op u gericht, dan slaan we onze ogen op u zoals een dienstknecht, op zijn Heer, om de weg te mogen weten zoals een dienstmaagd op de hand van haar vrouw, om ons werk te mogen kennen, te mogen zien wat u van ons vraagt. Heren, dat smeken we van u. En al degenen die hier nog zijn, heren, die nog niet tot uw kinderen behoren, al zijn ze dan kinderen des koninkrijks en al zijn ze dan geheiligd door het bloed van het Nieuwe Testament, maar die nog nooit bekend hebben wat ze in Christus Jezus hebben, laten ze dan vanmorgen beginnen dat te bekennen. En laten ze vanwege uw vriendelijkheid en uw beminnelijkheid en uw aanbiddenswaardigheid aan uw voeten buigen. Opdat ook zij met ons mogen gaan en in de grote dag van Christus niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn. Heere, het zou zo vreselijk zijn onder uw uitgebreide armen bijeenvergaderd geweest te zijn. Gegeten te hebben van het manna en gedronken te hebben uit de steenrots die volgde. En dat is Christus. En dan toch straks buiten te staan. Het zal zo erg zijn, heren. O, doe ons dat op geloven. Dat we niet langer door allerlei valse overleggingen de schuld van onze ellende, van onze onbekeerlijkheid op u zouden werpen. Dat we toch niet zouden denken zoals velen van ons denken. Dat ze wel graag bekeerd willen worden, maar dat u het niet wil. Heere, verander het eens. Wil ons in deze morgen al te samen ontdekken dat de schuld bij ons ligt. Omdat u waarlijk groot en goed voor ons werd. We zouden ons van harte aan u overgeven. Laat het zo zijn in het hart van onze kinderen, Heere. Daar is ook in deze rijke wereld en in ons bewelddadig landje zoveel. Dat ook de harten van onze kinderen van u zou vervreemden. O, laat ze tot u komen. Trek ze tot u. Opdat ze in hun jonge jaren aan u verbonden mogen worden. Om u te volgen waar dat u ook heen gaat. Heere, gedenk aan alle die het moeilijk hebben. Uiterlijk wat hun lichaam betreft in ziekten, in hun gezin, in rouw, in allerlei moeite en verdriet. Dat om der zonde wil over ons komen. Wil in al die nood genadig voorzien door de eenzame tot een helper te zijn. De weduwe te troosten als een man. En u te betonen een vader van de wezen te zijn. Heere, wil in alle nood voorzien van al degenen die in ziekenhuizen en inrichtingen verkeren. Soms zo nameloos alleen kunnen zijn, al zijn er misschien honderden om zich heen. Wil ze ook daar op deze uw heilige dag met uw dierbaar woord nabij zijn, opdat ze in u hun vertroosting mogen vinden. Gedenk aan uw kerk, heren, overal waar die vergadert, breidt uw koninkrijk uit tot aan de grenzen der aarde. Wil ook onze broeders in zonderheid gedenken die op de zendingsvelden arbeiden, ook de gemeenten die we achterlieten, trouwe vader, zorg u voor hen, gelijk u gedaan hebt. En wees alom met uw knechten. Laat de bazuin geen onzeker geluid geven. Verwarm ons hart door de liefde van Christus, opdat we de grote en rijke boodschap van uw genade mogen doorgeven met een warm hart. Zodat vandaag ook hier mensen aan u verbonden zijn. Laat het ook tot vertroosting en versterking zijn voor alle die Sion beminnen. Heren, we kunnen ook met ons geestelijk leven zo op de rotsen terechtgekomen zijn, zo vreselijk ellendig zijn, uw goedheid gesmaakt te hebben en uw goedheid niet meer te smaken, uw liefde ervaren te hebben en uw dood en ellendig over de wereld te dwalen, wil u vandaag die liefde verwekken, die wederliefde tot u, als u ons eerst lief gehad hebt en omdat u ons eerst lief gehad hebt. Opdat we zo mogen groeien en bloeien in het dierbaar geloof. En bekennende al onze zonden en ongerechtigheden tot u komen. Die een voorspraak zijn bij den Vader. En die treurige troost hoor ons. Alleen uit genade. Om Jezus wel. Amen. En wij willen het woord van de Heere aan u bedienen uit Openbaring 2. De brief aan Pergamus, u vindt die in het van het 12e tot en met het 17e vers. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werk en waar gewoond. Namelijk dat de troon des Satans is. En gehoudt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij jullie dat de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat ge al daar hebt die de lering Balaams houden, die Balak leerde de kinderen Israël als een aanstoot voorwerpen, opdat ze zouden afgoden offeren en oreren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, welke ik haat, bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen een krijg voeren met het zwaard mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Geliefde, niemand kan zonder idealen leven. Dat hebben we nodig hier voor ons aards leven. Als kind op school. We moeten zien dat we vooruitkomen. Dan worden ons idealen voor ogen gesteld. Als we die les mooi leren, dan krijgen we een goed cijfer. Dat is de stimulans. Zo is het als we groot zijn. We hebben idealen. Zonder idealen is ons leven doof. God heeft ons idealen gegeven, ook in dit natuurlijk leven. We hebben het gezongen. We mogen het aardrijk bebouwen. Met alles wat daar ook in deze dagen aan vastzit. En ook die idealen zijn goed. Een mens die in het natuurlijke geen idealen heeft, voor die is het leven zonder waarde. Maar God heeft ons bovenal idealen gegeven die boven het stof uitgaan. Die door mot en roest niet verteerd worden. Hij heeft ons een kroon, een eeuwige overwinning in het vooruitzicht gesteld. En die overwinning wordt hier in het bijzonder in het boek der Openbaring, in die brieven aan de zeven gemeenten van Azië, getekend met veel kleuren. Die overwinning die wordt ons als een diamant die God ons van alle zijden laat zien. Opdat we door de schittering van dat heerlijk ideaal wat God ons voor ogen stelt, zouden opstaan en ziende op de vergelding des loons. De wereld en de zonde verlaten om tot God te komen, om ons te bekeren tot de Here. Een christen kan zonder het geloof en de belofte is God niet strijden. Dan is onze strijd bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Daarom hebben de christenen en wij als bedienaars van het woord in zonderheid de opdracht om de banier te ontrollen. Om het loon in het vooruitzicht te stellen. Om het goddelijk ideaal te doen schitteren. Opdat onze moederziel, die elke keer afgemat wordt door de strijd met de Satan en met deze wereld die in het boze ligt en met ons, onze zondige begeertes, ik zeg, daardoor wordt onze ziel afgemat. En daardoor komen we telkens weer in aanraking met het zondige van het stof. En daarom moet er elke keer onze ziel weer opnieuw gevoed worden. Als wij klagen, o God, mijn ziel kleeft aan het stof. Maak me levend. Laat me het ideaal weer zien. Stel me de kroon weer in het vooruitzicht. En dan heeft de Heer Jezus, want hij is het in het bijzonder die hier spreekt in zijn zeven brieven aan zijn zeven gemeenten. Niet alleen dat ideaal als een ver vooruitzicht gesteld, een vooruitzicht aan het eind van ons leven. Maar dan heeft hij ook reeds voor degenen die strijden, nu en hier, die kroon al doen schitteren. Die diamant doen glanzen. En hij heeft gezegd, die strijdt, die overwint, nu die aan het overwinnen is, staat er eigenlijk. Die zal ik geven. Nou, en dan noemt hij het zo, en dan noemt hij het zo, en dan noemt hij het zo. In onze tekst noemt hij het een witte keursteen, waar een nieuwe naam op geschreven is. En spijze dat hij noemt manna. Manna, dat was hemelbrood. Daar is er al 40 jaar bij geleefd heeft. Dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan de brief die hij schreef aan de gemeente van Pergamus. Pergamus was een prachtige stad gelegen in een bergachtige streek in Klein-Azië. Het was een stad waar alles te vinden was. Helaas alles. Ook een rijkdom van weelde en zonde. Een mondaine badplaats. Waar jaarlijks duizenden toeristen heen trokken en ook mensen die daar permanent woonden. Om zich te vermaken en te leven van het vette van deze aarde. Het was ook een stad van wijsheid en kunst. Niet voor niets was daar de tempel van Esculapius, de god van de geneeskunst. En had men daar een boekerij, een verzameling van perkamentrollen, waarvan de oude schrijvers ons vermelden dat er wel 200.000 van waren. Dus het was het toppunt van wetenschap, van kennis, van rijkdom, ook van plezier, van weelde. En in deze stad, in deze mondaine badplaats, in deze stad waar je maar van alles genieten kon, daar heeft God zijn gemeente gebouwd. Het is wel eigenaardig en opmerkenswaardig dat er staat dat daar de troon van Satan is. U weet, de Satan is overal. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij is hier in de kerk, hij is bij ons huis, hij is op ons werk. Hij is overal. Maar hij is hier in Pergamus in bijzonder, daar heeft hij zijn troon. Zijn residentie. Daar is hij dus oppermachtig, zo te zien. En daar heeft God zijn gemeente geplant. Ja, geliefde, God durft het aan met zijn kerk in deze wereld. God durft het aan met de gemeente van christenen daar in dat machtige Pergamus. En God weet het, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Je hoeft nooit bang te zijn. Als je God lief hebt in je leven, dan overwin je altijd. Altijd. Ik zag in Nigeria op een grote vrachtwagen, want er zijn daar ook christenen en die vrachtwagens, die hebben ze nogal eens beschilderd met allerlei spreuken en bijbelteksten. Daar zag ik opstaan met grote letters. Eén met God is de meerderheid. Ja, zo is het. Eén christen met God is de meerderheid. Waar je ook staat. Op het land, op de fabriek, op de school, in het volle leven van elke dag. Eén met God is de meerderheid. Daar in Pergamus, daar durft God het aan met zo'n handje vol, die hij door de prediking van zijn evangelie aan zich verbonden heeft, die hij de geest van bekering gaf, zodat ze zich tot hem gewend hebben, zodat ze hem hebben lief gekregen, zodat ze hem zijn gaan dienen. En daar, aan die gemeente van Pergamus, moet Johannes ook een brief geven, afgeven. De Heere die zegt wat hij in die brief moet schrijven. En dan zegt hij, ik ben die God die een tweesnijdend scherp zwaard heeft. U ziet de aanhef van elke brief is verschillend. Overeenkomstig de situatie waarin de gemeente is. Hier zegt de Heere, ik ben het die een tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is dat zwaard waar we van gezongen hebben. In onze laatste psalm die we zongen, dat zwaard waar de goddelozen maar ontzag voor kunnen hebben. Waar alle mensen die om welke reden dan ook God niet beminnen, maar voor kunnen vrezen. Dat is dat zwaard waar de rechtvaardige beschermt. Dat tweesnijdend scherp zwaard. Waar ook de oprechte, de gelovigen, mee te doen krijgen. Als ze weer terugvallen in de zonde. Als Christus niet alleen hun gerechtigheid is. Als het leven der genade verflauwt en we de eerste liefde verlaten. Dan wekt God ook dat scherpe, tweesnijdende zwaard tegen ons. En dan zult u vragen, wat bedoelt de Heere daar dan mee? Dat is heel eenvoudig, dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat is het woord van God. Dat woord van God dat zo verwonden kan, dat zo vreselijk diep kan steken. Wat je kan verdelen, wat je kan kneuzen, wat je kan doden. Dat woord van God, wat de diepste verborgenheden van je hart kan blootleggen. En dat zeg je in zonderheid tegen Pergamus, omdat daar die gemeente van Pergamus, ja, wel een trouwe gemeente was. Wel een gemeente was die streed, die volhardde. Maar ook een gemeente waar zo langzaam aan dingen waren binnengeslopen die Jezus niet kan verdragen. Want geliefde, God straft ons zijn kinderen niet om allerlei kleine zonden. Ik zeg dat nou eens heel duidelijk. En dan moet u me niet tegenspreken en zeggen, ja, maar daar zijn geen kleine zonden, dat weet ik net zo goed als u. En dan moet u niet zeggen, ja, maar de kleinste zonde is nog revolutie tegen God en verdient de eeuwige dood. Dat stem ik allemaal van harte met u samen. Dat is natuurlijk zo, dat weet ik ook wel. Maar ik bedoel dit, en Gods kinderen zullen het best beamen. Dat zijn van die kleine dingen in ons leven, van die dagelijkse afwijkingen. Want wat kunnen we goed? Niets. Daar God zijn aangezicht niet om verbergt. Ons gebed heeft een toegang tot God en de genade van God vloeit in ons hart. We hebben gemeenschap met God. We voelen ons geborgen bij God. We leunen op God. Hij is onze rotsteen en onze sterkte. Maar er zijn ook dingen die God absoluut niet doet. Dat is een verkilling van onze liefde. Dat is naar anderen kijken, geestelijk gesproken, dan naar God. Dat is andere goden erop nahouden. Welke goden dat dan ook zijn, natuurlijk niet. Wij knielen niet meer voor een beeld en wij brengen geen offers meer zoals de heidenen die we in het vuur werpen. Dat doen we niet meer. Maar toch, daar zijn nog van die afgoden ook onder ons, vooral in deze wereld van Pergamus waarin wij leven. Die rijke, mondane wereld, we zijn het rijkste volk van de hele wereld. We smijten met geld, we hebben een weelde die zelfs in Amerika niet te vinden is. God heeft ook hier zijn gemeente, dat zie je duidelijk als je in andere landen komt. Dan kan ik begrijpen dat mensen zeggen, wat is Nederland toch een gelukkig land. Je hebt overal nog een groepje van Gods kinderen. Je hebt overal nog echte gelovigen met wie je spreken kan. Over het werk Gods in hun ziel. Daar is bijna geen stad en er is bijna geen plaats. Of je kan toch nog wel een groepje vinden, groot of klein, dat God spreekt. Wat dat betreft zijn we een ontzaggelijk bevoorrecht in dat aldadig land. Maar, dat is ook waar. Daar zijn ook voor ons zulke grote gevaren. Daar zijn voor ons ook dingen waarvan de Heer zegt, zoals hij tegen Pergamus zegt. Ik weet, je werken. En ik weet waar je woont, namelijk daar de troon der Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, zegt de Heer tegen Pergamus. Nee, we zullen straks zien, ze zijn niet schoon, ze zijn niet onberispelijk. God heeft ook daar wat te bestraffen, maar toch. Diep in het hart van de gemeente, daar leeft toch de liefde tot God. Daar leeft toch het echte geloof in de Heere Jezus Christus. Gij houdt mijn naam. Dat wil zeggen, gij houdt mijn naam vast. Gij houdt u vast aan mijn naam. U weet wat de naam van de Heere is. Dat is die naam die hij ons bekend gemaakt heeft. Jehovah, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Waarmee God Mozes naar Farao stuurde, toen Mozes niet durfde. Toen zei God, zeg maar tegen mijn volk, tegen Farao, zeg maar, als ze vragen, maar wie heeft u dan gestuurd? Dan zeg je maar, nou, die God die is, die hij is. Zoals hij zich aan Abraham en Isaac en Jacob geopenbaard heeft. Die nooit achterwaarts wijkt. Die God die belooft en die het ook doet. Die God die zich ook aan ons geopenbaard heeft. Toen we nog maar heel klein waren. Toen hij het teken en het zegel van zijn verbond op ons hoofd drukte en zeide, gij zijt mijne. Toen God ons uit deze tegenwoordige boze wereld uitrukte en ons plaatste onder zijn volk. En tegen ons zei, hoe dat we ook heten, Ari of Piet of Maria of Anna. Ik zet jou in het midden van mijn volk. En ik druk op jouw hoofd het merk en het veldteken van Jezus Christus. Hier zal je staan en hier zal je strijden. En als we vragen, wie is de Heer? Dan zegt de Heer, weet je dat niet? Ik ben de God van je vaderen. Ik ben de God van je vaderen. Vraag het dan aan je vaderen wie ik ben. Ik ben die ik ben. Zoals ik me geopenbaard heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Geliefde, denken we daar nog wel eens aan? Denken we er nog wel eens aan dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben? Ik heb aan het begin gezegd, zonder belofte kan een christen niet leven. Zonder idealen bekeert niemand zich tot God. Die niet ziet dat er genade is bij God, bekeert zich niet tot God. Jongens en meisjes, hier is het begin van het geestelijk leven. Als je gaat zien dat God jouw God is. Nee, ik bedoel niet dat je van stonden aan ziet dat je zonden verzoend zijn en dat je vrede hebt. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dit, dat je van stonden aan gaat zien. Die God die is toch eigenlijk goed voor me. Die God die heeft toch eigenlijk zijn hand naar mij uitgestrekt. Die God die heeft toch eigenlijk nooit mijn ondergang gezocht. Waarom zal ik dan nog langer mijn ondergang zoeken? En als God goed voor me is, waarom zal ik dan nog langer vijandig tegen hem zijn? Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Als je niet gelooft dat God uw zaligheid zoekt. En dan bedoel ik u heel persoonlijk. Jan en Marie en Arie en Gerrit en Anna en hoe dat u ook. Ik bedoel u heel persoonlijk van voor tot achter en van achter tot voor. Als u niet gelooft dat God uw zaligheid zoekt. Dan zult u nooit naar God gaan vragen. Als u maar blijft voortdobberen op uw eigen levenszee. En als u denkt dat zalig worden zoiets is als het zoeken van een speld in een ooiberg. Dan zult u nooit naar God gaan vragen. Dan kunt u misschien eens een keer zeggen, ja, nou ga ik toch mijn leven veranderen. En nou zal ik toch eens echt gaan bidden. En nou zal ik toch die en die zonde loslaten. Maar je zult nooit u met uw hart tot God bekeren. Maar dan als ge ziet dat God tot u komt en dat hij u zijn idealen voorstelt, dat hij zegt, hier heb ik mijn volk, mijn gemeente. Ik ben die God die tot u komt om u te redden van het verderf. Daar in Pergamus zegt de Heer, ik weet uw werken. Gij hebt mijn naam gehouden. En heb mijn geloof niet verloochend. Mijn geloof, dat is die gave van het geloof die God daar in de gemeente schonk. waardoor ze met al de last van hun heidens bestaan, van hun zondig verleden, op de boodschap van de levende, de gekruiste en de opgestane Christus door Paulus en anderen gepredikt, gekomen zijn om te schuilen in de schaduw van het kruis. Dat noemt God zijn geloof. God gelooft waarachtig in zijn Zoon Jezus Christus, die al het oordeel overgegeven heeft. En God wil dat we ook waarachtig in hem zullen geloven. Hij zegt, dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoe is hem. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij jullie, en dan zegt de Heer nog eens, daar de Satan woont. Daar was dus de een of andere voorganger van de gemeente, met de naam Antipas, die om Christus willen naar het schavot gebracht werd. Maar de Heer zegt, ook toen de vervolging zo hevig was, en toen mijn getrouwe getuige, Antipas, gedood is, daar bij u, waar de troon van de Satan is, toen zijt u niet achterwaarts geweken, toen zijt u staande gebleven. Toen heb je zich vastgeklemd aan het woord van mijn belofte, aan mijn naam, aan het geloof. De Heer zegt, daarin prijs ik u. Ja, geliefde, het is ontzaggelijk wanneer de Heer ons veroordeelt. Dat is zielsbenauwend als de Heer kwaad van ons spreekt. Als de Heer zegt, je hebt niet gewild. Als de Heer zegt, je bent van me afgeweken. Als de Heer zegt, ik zal het ordentelijk voor je ogen stellen, ik zal je straffen. Dat is benauwend. O, is de ziel van Hiskia of van David of van welk kind van God ook, tegen wie God gesproken heeft, in elkaar gekrompen onder het woord van God. Maar het is nog meer vernederend als God goed van je spreekt. Als God tegen je zegt, je hebt het goed gedaan. Je hebt mijn naam vastgehouden. En je hebt me geloofd. Niet verloochend. Dat kan je niet begrijpen. Dat kan je niet begrijpen. Dan ga je dwars en vierkant onderdoor. Dan blijft er geen been staan. Dan val je aan Gods voeten neer. En dan zeg je, Heere niet ik, Heere niet ik. Maar door u alleen, dan geef je God de eer. Dat zullen we straks in de hemel doen. Volmaakt. Als God zal zeggen, kom, goede en getrouwe dienstknecht, over weinig waard geen getrouw, over veel zal ik u zetten. Dan zullen we van harte de kroon aan zijn voeten neerwerpen. En dan zullen we van harte zingen, Heer, het was door u alleen. U is waardig te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding, want u hebt ons goden gekocht met uw bloed, Heer, en daarom zijn we voor de troon. Niet omdat wij getrouw waren, maar omdat u de getrouwe getuige zijn. Kent u dat, geliefden? Dat is die evangelische vernedering. Dat is die hartelijke verbreking die veel dieper gaat dan al het gedonder onder de wet. En dan al het slaan met welk oordeel ook. Dan kunnen we bang worden van God. O, dat zie je bij de heidenen zo duidelijk als je gaat preken dat er een God is die komt op de wolken des hemels. Die komt om gerichten te houden. En ik weet het ook nog wel. Dat kan vreselijk beroering verwekken in ons leven. Dat oordeel, die hel, die eeuwige straf, die goddelijke tormenten die op ons losgelaten zullen worden. Als God ons van zijn aangezicht zal wegstoten in het vuur waar de worm knaagt en waar het vuur voor eeuwig verteert en brandt. Dat kan vreselijk zijn. Dat kan vreselijk zijn. Dat kan onze ziel lam maken en ter neerdrukken. Kan ons soms ook nog voor een tijd wat zonde doen laten. Maar in feite verbindt het ons niet aan God. Het verbindt ons niet aan God. Want de wet werkt toren. Dat staat in de Bijbel hoor. De wet werkt toren. Onzeker. De prediking van de wet is nodig. Want zonder de wet weten we niet wat zonde zijn. Door de wet is de kennis der zonde. Maar God wekt het geloof niet door de prediking van de wet. Dat staat in de 5 artikelen tegen de remonstranten. Dat staat niet door de wet, maar door het evangelie. God wekt het geloof niet door de wet. Hoe noodzakelijk dan ook de kennis van onze zonde is door de wet. Maar geen sterveling wordt aan God verbonden door de prediking van de wet op zich. Dat vermag alleen het lieflijk woord van Gods genade. Dat vermag alleen het goed spreken van God tot ons. En nu, als de Heer ons zulk een plaats gaf, en hij zegt, ja, ik zie je strijd, ik zie je geloof, ik zie je volharding, maar daar zijn weinige dingen. Ach, o God, er zijn veel dingen. Nee, geliefde, zo handelt Christus niet met ons. Luister, hij zegt, maar ik heb enige, weinige dingen tegen u. Dat gij al daar hebt die de leer van Balaam houden. Die Balak leerde de kinderen Israël een aanstoot voorwerp op dat ze zouden afhouden, offer eten en horeren. En alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden, welke ik haat. We weten natuurlijk wie die Balaam of Bileam is, want dat is dezelfde. We weten dat Bileam een man was die van het geld hield. Een man die ontzettend verzot was op een ontzaggelijke bankrekening. En die dacht, geld is leven, hoe meer hoe liever. Nou, en om dat geld wou hij Israël wel vloeken, maar God had gezegd, pas op dat je niks anders zegt dan wat ik zeg. En toen is Bileam gekomen en hij heeft niks anders gedaan als het volk gezegen. En toen heeft Balak gezegd, man, weg! Weg is jij! Ik heb je gehuurd om te vloeken en je hebt niks anders gedaan dan gezegend. Toen heeft hij tegen Balak gezegd, moet luisteren, ik heb het je van tevoren gezegd. Ik zal van mezelf niet spreken, maar ik zal spreken wat God me zegt. Al dat heb ik gedaan, daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik ga nou weg, maar je moet luisteren. Ik zal je een raad geven en dat zal werken. Die raad die zal werken. Als ik nou weg ben, moet je grote feesten maken hier op de grens van je land. Daar waar de kinderen Israël zijn, zodat ze je feesten zien. En dan moet je je zonen uitsturen en je dochters uitsturen. Zodat ze komen om te dansen en te zingen en te springen en feest te vieren. Bij de goden, bij jouw goden. En die afgoden van die heidenen, dat waren neef. Vruchtbaarheidsgoden. Afgodendienst had bijna altijd te maken met seks. En nu zegt hij, en als je dan die meisjes en die jongens daar naartoe stuurt, dan zullen die meisjes en die jongens van Israël komen. Dan zullen ze daar feesten en drinken en dansen. En dan heb je het gewonnen. Want dan zal die God van Israël kwaad worden op zijn volk. En dan zal hij ze niet meer verlossen. Nou, en die helse raad, die heeft Balak getrouw op uitgevoerd. En het is gebeurd, wat Bileam gezegd heeft. God is vreselijk vertoornd geworden. En hij heeft ze bij duizenden doodgeslagen. Bij duizenden. Omdat ze afgoden offer gegeten hebben. Een aanstoot is er voor geworpen. En ze hebben gehoreerd staan. En die Nicolaïten, die hebben hetzelfde gedaan. Nou zegt de Heer, al daar heb jij die mensen. Hij zegt nog niet dat ze er aan deelnemen. Hij zegt niet, mijn gemeente doet daar ook aan mee. Maar hij zegt, gij hebt er die dat aanhangt. En die verdraagt je in uw midden. En de Heer zegt, en dat kan ik nou niet verdragen. Ik kan niet verdragen dat je de liefde tot mij verdeelt met de liefde tot de zonde. Dat je uw hart verdeelt tussen twee heren. En nou kom ik weer terug op wat ik straks zei. Om onze kleine dagelijkse overtredingen zal God niet van ons wijken. Maar als ons hart verstrikt raakt in de lering van Bileam, in het genot van deze deal, in de wellust van ons vlees, in de grootheid van het leven, de drie dochters die de wereld baart, dan kan God geen gemeenschap meer met ons hebben. De Heere zegt, dat heb ik tegen u. Dat ge dat tolereert. Dat ge dat toelaat. Dan zegt de Heere, bekeert u. Bekeert u. Heel concreet van die zonde. En zo niet, ik zal haastelijk naar u toe komen. En ik zal tegen haar krijgen voeren. Met het zwaard mijn mond. De Heere zal het niet verdragen. Die oren heeft die hoeren. Wat de geest tot de gemeente zegt. O, als dat woord zich tegen ons gaat keren. Als dat zwaard van Gods mond ons gaat veroordelen. Wanneer de verbergingen van het aangezicht van God voor ons bitterder zijn dan de dood. Waar zullen we dan blijven? Want dat is het allerergste. Als God niet meer tot ons spreekt. Als de vertroostingen van de hemel onze ziel niet meer verplicht. We kunnen alle kruis en moeite dragen. De geschiedenis heeft het bewezen. We kunnen de brandstapel op en we kunnen de gevangenis in. We kunnen alleen staan in het midden van een hele gemeente. Het maakt niks. Als God maar aan onze zijde. Als zijn liefelijke vertroosting onze ziel maar verkwikken. Als de band met de hemel maar daar is. Dat het contact met God in ons leven er is. Dan mogen de aarde van haar plaats, wijk en berg in het hart van de zee gesteld worden. Maar dan zeg ik, deze God, dat is mijn God, eeuwiglijk en altijd. Maar o, als hij tegen me gaat strijden, met het zwaard van mijn mond. Al zeggen dan alle mensen, dat ik zo'n goede man ben. Al spreken ze me dan allemaal moed in. Dan kwijn ik weg als een slak onder zout. De Heere zegt, vrees daarvoor. Die oren heeft, die horen wat. De geest tot de gemeente zegt. Want zegt hij die overwint. Niet die overwonnen heeft. Maar die overwint. Die nu overwint. Overwinnende overwint. Ik zal hem geven. Te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven. Een witte kuursteen. En op de kuursteen een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent. Dan die hem ontvangt. Bij die afgoden daar. Bij dat offeren aan die afgoden waren ook maaltijden verbonden. U kunt dat lezen in de brieven die Paulus aan de gemeente geschreven heeft, in zonderheid ook aan de gemeente van Korinthe. Daar waren maaltijden aan verbonden. Dat is vaak nog zo bij de heidenen. We maken het daar in Afrika ook mee. En dan zijn het vooral die christenen die nog maar pas tot het christendom bekeerd zijn, die nog maar enkele jaren in de kerk komen, dat ze juist bij zulke gelegenheden, wanneer die offermaaltijden gehouden worden, wanneer er een beest geslacht wordt, of een paar schapen geslacht worden bij een begrafenis, of bij een trouw, en dan is het zo verleidelijk om met de clan het geheel van de familie mee te doen, al zien ze dan dat er een stuk van het beest aan Modimo geofferd wordt. Al zien ze dan dat een gedeelte van het dier uitgegooid wordt voor Modimo. Daarmee wordt het offer geheiligd. En daarmee verkrijgt de clan weer kracht. Nieuwe kracht. Om voor te bestaan. Om groot te worden. Om kinderen te krijgen. Om sterk te wezen. Om gezond te zijn. En dan hebben ze natuurlijk allerlei redenen om dat te bedekken. Dan zeggen we, dat moet je niet doen. Want als je daar aan dat feest zit. En je eet het vlees mee. Je drinkt het bier mee. Dan heb je ook deel aan die afgodsdienst, want dat is maar niet zomaar koeienvlees en dat is niet zomaar kapperbier, maar dat is geheiligd vlees en dat is geheiligd bier. Daar een deel van geofferd is, dan zie je precies hetzelfde wat daar gebeurde. En nu zegt de Heere, dat moet je niet doen. Je moet de rok haten die van het vlees besmet is. Je moet radicaal aan één kant staan. Want, zegt de Heere, dan zal ik je voeden. Dan zal ik je voeden. Die overwint. Die daar niet aan meedoet. Die zijn ziel zich afzondert van datgene waar de wereld achteraan huppelt. Die zal ik geven te eten van het manna dat verborgen is. De Heere zegt, dan krijg je spijs van mij. Dan zal ik je ziel voeden met verborgen mannen. Het wordt genoemd manna dat verborgen is. Omdat het een verborgen oorsprong heeft. U weet wel dat manna in de woestijn, je wist niet waar het vandaan kwam. Het kwam van God, kwam uit de wolken. En het viel zomaar op de grond, buiten de tenten, buiten de legerplaats van Israël. En Israël mocht het zomaar bij elkaar maken en ze mochten er zomaar van eten. En nou noemt de Heere Jezus hier dat manna een verborgen manna. En we weten uit andere plaatsen van de Bijbel dat er met dat manna niks anders bedoeld wordt dan de Heere Jezus Christus zelf. Zijn offer, zijn genade, zijn liefde. En nu zegt de Heere,
Als je afstand doet van dat eten, van dat hoereren, van dat meedoen met de volgelingen van een Nicolaïs. Dus dat alleen staan. En u weet toch wel, u begrijpt toch wel dat dat niet een uiterlijke zaak is. Want als de Heer zegt, bekeer u, dan is dat woord bekeren in de Bijbel niet alleen een omwending aan de buitenkant, een verandering van levensweg. Maar dan is dat bekeren een heel diepe zaak, een inwendige zaak. Bekeren in de Bijbel, in de zin van tot God bekeren, dat betekent altijd een innerlijke verandering in je gedachten. Want het gaat er hier natuurlijk niet om dat je een ander hoedje en een ander rokje aan moet trekken. Het gaat er niet om dat je een ander gezicht moet zetten. Dat heeft voor de Heer geen enkele betekenis. Zo kunnen we God en mensen trachten te bedriegen. Maar dat heeft geen enkele waarde. Maar het gaat hier over de gezindheid van het hart. Want we kunnen natuurlijk steen onbekeerd zijn, al zijn we nog zo ootmoedig in onze uiterlijke levensopenbaring, dat verkeerde denken van God, dat altijd maar hardvochtig denken van God, dat heidens denken van God. Want u weet, en wij zien het dagelijks daar tussen de heidenen, ook de heidenen vereren ook hun God. Met offers, met grote offers zelfs. Arme mensen geven nog wel een geit of een schaap aan hun God. Ze geven een deel van hun koe aan God, al hebben ze er maar één of twee. Want ze willen God altijd aan hun kant krijgen. Ze willen God manipuleren. Ze hebben harde gedachten over God. Want God geeft de regen of God geeft de droogte. En stel voor dat je nou geen vrede hebt met God, dan zal die God kwaad op je worden. Je vrouw zal ziek worden. Je kinderen zullen sterven. Er zal geen regen komen. En je oogst zal er niet gaan. En daarom, mensen, wandel toch in de wegen van God. Dat is helemaal niet christelijk. Althans niet exclusief christelijk. Dat hebben de heidenen ook allemaal, daar weten ze allemaal van. Dacht je dat de heidenen geen zondebesef hebben? O ja, ze sterven er soms onder. Dacht je dat de heidenen niet weten dat je je schuld moet belijden? O ja, dat weten ze goed en duidelijk. Dacht je dat de heidenen niet weten dat hun schuld verzoend moet worden? Dat weten ze ook, daarom brengen ze handen vol offers. Dat is helemaal niet exclusief christelijks of bijbels. Daarom zijn er ook vele mensen onder ons, hun godsdienst is niet hoger als de godsdienst van de Bantus en van de Negers en van de Papuas. Want ze dienen hun God precies eender zoals de Bantus. Precies eender. Harde gedachten van God. Maar zorg dat je dit niet doet en dat je dat wel doet. Want anders dan kon het oordeel je wel eens treffen. En ik durf nog verder te gaan. Vasthouden aan wat men dan noemt een oude waarheid. Ik zou wel eens willen weten wat de oude waarheid is. Ik dacht dat de waarheid nooit oud was. Dat de waarheid altijd nieuw is, levend en krachtig. Maar goed, ik begrijp dan wel wat ze ermee bedoelen. Maar met die oude waarheid, met zulke een verwrongen en verkreukelde ziel over God denken, dat er nooit geen schijntje licht of liefde in haar hart afstraalt. Gebod op gebod en regel op regel. Nooit anders weet als van dood en verdoemenis en angst en straf en hel. En dan ook bekering. Natuurlijk, de heidenen weten ook van een bekering tot hun God. De heidenen weten ook van offers, heb ik zo even gezegd. Maar weet je waar de heidenen niet van weten? En daar weten ook veel mensen onder ons niet van. En daarom blijven ze onbekeerd. Ze weten niet van Gods liefde. Ze weten niet van Gods genade. Ze weten niet dat God een offer gebracht heeft. En dat de engelen gezongen hebben de glorie van God. In de velden van Ephrata. En dat daarom de herders opgestaan zijn. Om te gaan zien wat God gedaan heeft in Bethlehem's kribbe. Geliefde, ik zeg het nog eens en met nadruk. Als u niet ziet dat er bij God genade en ontferming is, als u niet luistert naar de boodschap van zijn evangelie, als u dat voor een ander naast u neerlegt, maar niet op uw eigen hart toepast, dan zult ge nooit u tot God bekeren, nooit. Dan zult ge zo blijven leven en straks met al uw wetenschap en met al uw schijnbare rechtzinnigheid horen, ik heb niet, gij hebt niet gewild, ik heb geroepen, maar gij hebt geweigerd om u te bekeren. Dan zal Christus u straks toeroepen. Weg van mij, vervloekte, ik ken u niet. O luister toch, de Heere zegt, hier die overwint, die daar geen deel aan heeft, die daar afscheid van neemt, die zich bekeert, die anders daarover gaat denken, in zijn hart, want daar begint de bekering. De bekering begint bij het anders gaan denken over God en over Christus. en over jezelf. Dat zegt de Heer. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zeg maar kort. Dat is Christus. De Heer zegt, dan krijg je een andere spijt. En dat is waar, geliefde. In de bekering tot God voedt God ons met dat verdorven manna. Maar dat door hem geopenbaard is. En dat verborgen manna, dat krijgen we hier in het midden van de strijd. Die overwint, die bezig is te overwinnen. En oh, dan kan dat misschien voor onszelf maar een geringe overwinning zijn. Maar ik geef u de verzekering. Ik ken dat boekje van Gray, Geestelijke Strijd en Geestelijke Overwinning. Dat is een fijn boekje, een heerlijk boekje. En daar schrijft Gray dat wanneer we maar één zonde overwinnen door de Heilige Geest, dat meer blijdschap in onze ziel geeft dan de genieting van velelei zonden. En dat is waar. Dat is waarachtig waar. Als je de zonde in je leven gaat overwinnen. Als je de zonde overwint door te geloven in dat ideaal wat God ons voorgestelde. Ziende op die overste leidsman. Niet in je eigen kracht, dat weet ik ook wel. Maar ziende de belofte in de God. De belofte van het evangelie, de genade van God aan u betekent en bezegelt. Als u daarom de wereld gaat verlaten, dan krijg je van God verborgen mannen. Dan gaat dat hemelmanna zich ook voor u openbaren. Dan gaan die beloftenissen van het evangelie zich voor u ontsluiten. Dan krijg je houvast aan de genade van God. En naar de mate dat de Heer die genade aan ons openbaart in het offer van zijn lieve zoon, wordt dat verborgen manna ons almaar zoeken. Dat Christus Jezus. Dat manna dat verborgen is, maar dat God ons openbaart in de prediking van het woord. Dat is manna. Dat is waarlijk spijzen voor onze ziel. Dat gebroken lichaam van Christus en dat vergoten bloed, daar kunnen we het mee doen. Daar kunnen we mee leven en daar kunnen we mee sterven. Daar kunnen we getroost ons levenspad mee gaan. Geliefde, heb u daar een begeerte naar? Heb u het wel eens geproefd? Heb u het bloed van Christus wel eens geproefd? Heb u zo'n gebroken lichaam wel eens geproefd? Ik zal het nog duidelijker zeggen. Is uw hart wel eens vertederd als u zag hoe dat Christus in doeken gewonden om uwentwil de troon zijn vaders verlaten had en neerlag in de krib van Bethlehem? Ik wil het duidelijk stellen. Is dat de begeerte van uw hart? Kom u daarvoor naar de kerk. Kom u daarvoor naar de kerk. Niet om eens flink een pak slaag te krijgen, want oh, dat is een geestelijke zelfbevrediging onder vele van onze mensen. Die zeggen, dominee, slaat hem maar op hoor. Ik heb mensen in mijn vorige gemeente gekend die zeiden, ik ga naar die en die dominee. Dat was dan niet bij ons, want ik wil. Maar die zeggen, ik wil een dominee hebben die erop slaat. Want ik weet, ik moet eerst aan mijn zonde ontdekt worden. Ik zeg, lieve man, dan zou je tot je 90ste jaar daar zitten. Dan zou je nog niet bekeerd zijn. Zeg, maar weet je waarom dat jij een dominee wil hebben die erop slaat? Ik zeg, wel, daar blijf je bij in het leven. Want als die dominee jou flink op je huid gegeven heeft, dan ga je uit de kerk en dan zeg je, ja, maar ik ben toch ook wel bang voor de dood en voor de hel, hoor. En voor de straf van God. Ik ben toch niet een gewoon mens. Want Gods kinderen hebben ook angst voor de hel en voor de straf en voor de dood. Nou, ik heb ook angst voor de hel en voor de straf en voor de dood. Dus ik ben geen gewoon mens. Dat zal het begin wel wezen van het werk van God, begrijp je? En zo zijn er nogal wat onder ons. Maar het is niets anders, zeg ik, dan een bevrediging, een valse bevrediging van je verontrust geweten. Maar 10-1, je gaat je pad verder, je eigen gekozen weg, je bekeer je niet tot God. En je kan eronder zitten totdat je sterft en onbekeerd verloren gaat. Maar dit mannen, dit verborgen mannen, Christus gerechtigheid, het offer dat hij bracht, zijn liefde die hij tentoon spreidde, toen hij zijn uitgebreide armen naar u toestak en zich zo liet vastspijker aan het ruwhouten kruis. Ik zeg, heeft dat evangelie uw hart aan God verbonden? Heeft dat u radicaal met uw zonde doen breken? Dan is het echt. Als u dat verborgen manna geproefd hebt, dan bent u aan God verbonden voor eens en voor altijd. Dan kunt u er ook niet meer buiten. Dan is elke preek waar de gekruiste Christus niet het thema is, voor u maar een walgelijk en laffe spijt. Maar dan hongert en dorst onze ziel altijd weer. Dat hij ons voorgesteld wordt als onze verzoener. Als onze verzoening als dat offer voor onze zonde gebracht. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Ik zal u niet vermoeien met allerlei verklaringen die ik gelezen heb over dat, over die witte keursteen. Ik zal u kort en goed zeggen wat ik met vele getrouwe schriftverklaarders hiervan denk. Dat die witte keursteen is de steen van vrijspraak. De wereld daar in Pergamus veroordeelde die gemeente, natuurlijk. Ze houden zich vreemd als je niet meeloopt. Maar nu zegt de Heere, al veroordeelt de wereld u, al beklapt ze u, al werpt ze u af, al maakt ze u schuldig, dan geef ik u een witte keursteen. En die witte keursteen was het teken van vrijspraak. Het teken van onschuld. Dit is de kleur van de hemel, de kleur van de onschuld. Ik zal u geven een witte keursteen, mogelijk afgeleid van een gebruik bij de Griekse rechters, om een veroordeelde een zwarte keursteen te geven. En een vrijgesprokene een witte keursteen. Of dat zo is, ik weet het niet. Maar dit weet ik wel. Dat Jezus Christus ons belooft een witte keursteen. Hier in de Gentel, straks volmaakt. En wat is dat? Wel, wanneer de Heere ons vrij spreekt, wanneer Hij ons door zijn woord en door zijn geest vrij spreekt van schuld en straf. En wanneer worden we vrijgesproken? We worden vrijgesproken wanneer we in Jezus geloven. Want het geloof in Jezus, dat is een rechtvaardigend geloof. Het geloof in Jezus, daar staat de Schrift vol van. Rechtvaardigt ons voor God, omdat door het geloof, het offer van Christus, de betaling van onze schuld, door Hem op onze rekening komt. Wanneer ik in Jezus geloof, dan heb ik deel aan zijn gerechtigheid. Het is niet zo aan Jezus geloven en dan later nog eens vrijgesproken wordt. Nee, het is waar, daar is ook een verzekering die op dat geloof in Jezus volgt. Het is zo dat, laat ik het zo zeggen, als ik voor de eerste keer iets van Jezus zie, als mijn borg en mijn zalig maakt, dan kom ik in een heerlijke vrijheid. Dan kom ik in een hemelse ruimte. Dan kom ik in een andere verhouding met God. Maar door de macht van de Satan en door de verlokking van de zonde en de afdwalingen van mijn eigen vlees, kan ik het misschien maar kort volhouden, vasthouden. Misschien maar een dag. Misschien begin ik morgen al te wankelen. En zeg ik, Heere, het was toch echt, hè? Heere, het was toch van u, hè? Ik heb me toch maar niet wat ingebeeld. Dan heb ik nodig dat ik weer gevoed word. Want het is toch niet zo dat als ik dodelijk verzwakt ben en ik eet een paar boterhammen, dat ik zeg, nou kan ik het tegen. Wij moeten gedurig gevoed worden. Daarom de gedurige prediking en de gedurige bediening van de sacramenten. Maar dan is het ook een voedende kracht. En dan is de Heere zo goed dat Hij ons elke keer weer opnieuw die spijze geeft. En elke keer weer opnieuw ons Christus voorstelt. En elke keer weer opnieuw ons geloof in Hem verwakkert. En dan mag dat geloof groeien. En dan mag dat geloof sterker worden. En dan is de bevestiging daarvan, als die geest getuigt met deze geest, dat we kinderen God zijn, dat is het geven van die keursteen. Als ik in de Bijbel lees, en dat is u toch wel eens gebeurd, hoop ik, dat u in de Bijbel lees, en dat u zegt, lieve Heere God, is dat het werk der genade? Is dat het werk van uw Heilige Geest in een zondaar? Heere, maar dan werkt u ook zo in mijn hart. Heere, dan ben ik ook een kind van God. Heere, dan heb u mijn genade ook geschonken. Dat getuigenis van die geest, die getuigt met onze geest, dat is dat overreiken van die witte keursteen. Dan spreekt God goed van ons, omdat we in Hem geloven, die God gegeven heeft als onze borg en zaligmaker. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die Hem ontvangt. Op die keursteen een nieuwe naam. Dat is onze naam, die God op die keursteen schrijft. Onze nieuwe naam. U weet, onze namen hebben eigenlijk geen betekenis meer. Vroeger was dat anders. Maar nu geeft God ons een nieuwe naam. En die nieuwe naam is te lezen op die keursteen. En die nieuwe naam, die kent alleen degene die hij ontvangt. Dus een ander weet niet wat mijn naam is. Hierin openbaart God ons dat we weer mens Gods zullen zijn. Het werk van Gods genade, dat is een groot werk. En toch is het niet een massaal werk in de zin van we gaan op in de massa. God bekeert Petrus en God bekeert Maria en God bekeert u en u. En dan zijn we allemaal individuen, personen voor God. Bij God is niemand maar een nummer. Je weet hoe dat een mens in deze maatschappij verschrikkelijk kan verlagen. Als hij bemerkt dat hij op de fabriek maar nummer 147 is. Of bij de inspecteur van belastingen bekend staat als nummer 1.700.565. Dan zijn we onwerkelijke wezentjes in deze maatschappij. Maar zo zijn we bij God nooit. Oh, dat is altijd het wonderlijke als we in de gemeenschap met God weer een naam krijgen. Dan zeg ik, Heer, denk u aan mij. Denk u aan mij daar, midden in het oerwoud of daar tussen die heidenen waar het lijkt of ik van God en mensen vergeten ben. Of u daar op uw werk, of u daar op uw kantoor, of u daar in de massa, in de fabriek. Heer, denk u aan mij. En weet u heel persoonlijk niet dat ik ben? Ik, mijn naam? Ja, dat is die persoonlijke relatie met God. Niemand weet ervan dan God en ik alleen. Als ik mijn schuld belijd voor God, dan durf ik voor God te zeggen wat ik voor geen mens durf te zeggen. Dat is een persoonlijke relatie, dat is die nieuwe naam. En als God mij aanspreekt, dan heeft hij tegen mij. Als hij Petrus roept, dan kijkt Maria niet om, dan heeft hij tegen mij. Dan ben ik persoonlijk een kind van God, dat is die nieuwe naam. Dan ben ik weer iets voor God. En u verstaat me toch wel goed. Ik bedoel dat niet dat ik in mijn bestaan, maar door God vernieuwd. Door God geest zo gemaakt. Om Christus wil, om dat enige offer. Dan ben ik weer een kind van God. Dan mag ik straks bij Jezus zijn. Zitten in zijn troon, gelijk hij gezeten is met zijn vader in zijn troon. Nou, dat is nou het heerlijk ideaal. Geliefde, kan dat nou uw hart niet verwarmen? Kan dat u nou vandaag niet op God bekeren? Want heden zogen zijn stem hoort. Zegt de Heere, verhard uw hart niet. Heden, dat nou. Nou, voordat de klok 11:00 geslagen is. Kan nou onder deze prediking, onder deze openbaring van Gods genade, aan de gemeente van Pergamus, die het moeilijk had, in die wereld vol welvaart en vol zonde, kan er nou vanmorgen geen jongen en geen meisje zijn, die zijn hand naar God opsteekt en die zegt, Heere, ik kom. Kan er nu geen man en geen vrouw zijn, geen verloren zoon en geen verloren dochter, die nou zegt, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. Dan zullen de engelen in de hemel feesten. Wij zullen er blij mee zijn. Gods naam zal erin verheerlijkt worden. Gij zijt zalig. Amen. We danken de Heer. Heere, we danken u hartelijk dat u altijd weer opnieuw gereed staat om ons te helpen en te leiden en te verlossen, ook als we hopeloos onder zitten, ook als we ons mee hebben laten sleuren, misschien wel tegen onze zin, maar dan toch mee hebben laten sleuren met de wereld waarin we leven, het Pergamus van deze dag. En als we niet getrouw geweest zijn, zoals we graag getrouw zouden willen zijn, dat u dan toch tot ons komt. En dat u ook tot ons zegt, mijn kinderen, laat los. Dan zal ik u helpen. Dan zal ik u verborgen manna geven. Dan krijg je een witte tuursteen. Met daarop een nieuwe naam. Heren, dat heil, dat laat u ons verkondigen. En die gerechtigheid stelt u ons voor. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Opdat we u, als onze God zouden loven en danken van u aan, tot in de eeuwigheid, druk het zo in ons hart, dat we het meedragen, nu en tot in eeuwigheid. Breid uw koninkrijk uit, sterk uw volk in dit dierbaar geloof, waardoor uw naam verheerlijkt was, en onze ziel gezaligd. We smeken het u, om Christus wil alleen. Amen.
en 17 van 68 is onze slotzang. Liefde, gaan u heen in vrede dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.